Wij hadden het over nieuwtestamentische profetie. De profeten in het Nieuwe Testament. En ik lees nu eerst maar even dan Hebreeën hoofdstuk 7, vers 19. Waar inderdaad staat, want de wet heeft geen ding volmaakt. Onthoud het woord. Geen ding volmaakt. Dat betekent geen ding volledig. Dat geldt dus ook voor de profetieën onder de wet. Van Mozes tot Christus. De wet heeft geen ding volmaakt of compleet. Maar de aanleiding, dat is het goede Nederlandse woord introductie, inleiding. Maar de aanleiding of inleiding van of tot een betere hoop, door welke wij tot God naderen. Het idee is dat men onder het oude verbond niet werkelijk tot God kon komen. Het werd weliswaar uitgedrukt in de symboliek, in de offerdienst, want het woord naderen is ook het woord voor offeren, in het Hebreeuws althans. Maar men kon niet werkelijk tot God komen, want bloed van stieren en bokken kan geen zonde wegnemen. En het Levitische priesterschap dat die offeranders moest volbrengen, was ook niet volmaakt of volkomen. Dat leest hij een paar versen eerder in vers 11. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, maar het impliceert, dat was het niet. Het was niet volmaakt. De wet heeft geen ding volmaakt, maar is slechts de introductie, de aanleiding tot het volmaakte. Dat woord staat er dan niet in vers 19, maar dat wordt op zijn minst gesuggereerd. De wet heeft geen ding volmaakt, maar het nieuwtestamentische priesterschap is volmaakt. Het nieuwe verbond is volmaakt, want het heeft van doen met een nieuwe schepping. En die is volmaakt, maar het nieuwe verbond geleid wordt, om zo te zeggen, door de priester naar de ordening van Melchizedek, de hoge priester uit vers 21. Moet je zeggen dat de hoge priester, dat het priesterschap van Christus een volmaakt priesterschap is. En dat is ook wat eigenlijk het onderwerp is, min of meer, van heel deze brief. Oude verbond is niet volmaakt, maar onder het nieuwe verbond komt men tot de volmaaktheid. Wij zouden dan ook, maar dat was een bladzijde eerder in Hebreeën 6, wij zouden dan ook tot de volmaaktheid voortvaren. Nalatende het begin der leer van Christus, want dat hebben we nou gehad en daar komen we niet meer op terug. Laat ons tot de volkomenheid, tot de volmaaktheid voortvaren en niet al die andere dingen weer opnieuw doen of bespreken, want dat staat daar feitelijk. Hè. We zouden tot de volmaakte komen en we zouden het volmaakte kennen. Maar waar het volmaakte komt, houdt het gedeeltelijke, het onvolkomene op. Die woorden, die vinden we letterlijk in 1 Korinthe 13, daarom las ik nou eerst even Hebreeën 7, vers 19. Dan kom ik in 1 Korinthe 13 terecht. En dat is een heel aardig hoofdstuk, een opmerkelijk hoofdstuk. Want in het voorgaande hoofdstuk, eigenlijk al de voorgaande hoofdstukken, maar in elk geval in 1 Korinthe 12, wordt uiteengezet dat de gemeente weliswaar een eenheid is. Dat gelooft ook niemand, want als je dat gelooft, dan heb je meteen geen ecumene meer, hè? Dat weet je. Hè? Ecumene bestaat alleen omdat men ontkent dat men één is. En daarom probeert men het te worden en dat heet ecumene. Die denken dat als de Heer bidt tot zijn vader, dat wij, u en ik, dat wij dat gebed moeten vervullen. Hij bidt tot zijn vader en zegt, ik wil dat ze alle één zijn. En dan doet men of men zelf God is en dat het gebed tot ons gericht is en dat wij dat moeten bewerkstelligen. Het is je reinste godslastering eigenlijk, als je het zo ziet, toch? Nou goed. Maar wij moeten niet één worden, wij zijn één. Wij zouden ons dat realiseren en als we ons dat realiseren, zullen we ook logischerwijze dienovereenkomstig ons gedragen. Dat is 1 Korinthe 12. Want de gemeente is één, wij zijn namelijk door één geest in of tot één lichaam gedoopt. Dus vers 13, hetzelfde leven, hetzelfde geest is in ons. En dus zijn wij als het ware één lichaam, zo kun je dat zeggen. Nou, ook naar goed Nederlands gebruik overigens. We moeten niet één worden, wij zijn één. Of zoals Efeze 4 zegt, wij zouden van alles doen om die eenheid te bewaren in de praktijk. Niet om tot eenheid te komen, want dat kan niet. Ja. Nou goed, wij zijn één. Niettemin zijn wij individueel wel verschillend en we gebruiken de Heer ons in dat ene lichaam op verschillende wijzen. Zoals ons lichaam handen heeft en die zijn niet om op te lopen. En met mijn tenen klarinet spelen, is me ook niet gelukt. Maar goed, elk orgaan heeft zo zijn eigen functie in het geheel. En juist daardoor, juist daarom heet het een lichaam. Juist omdat de leden verschillend zijn. En dat is eigenlijk de definitie van het begrip lichaam ook. Hè? Er zijn vele onderdelen die samen één geheel vormen als één geheel functioneren. Zo'n geheel heet één lichaam. En de onderdelen heten leden of organen. En organiseren is inderdaad het lichaam van organen voorzien. En dus een lichaam opbouwen, dat is eigenlijk wat het is. In de letterlijke betekenis. Daarover spreekt trouwens ook het volgende hoofdstuk. Dat wil zeggen 1 Korinthe 14. Over het verschillend functioneren van de verschillende gelovigen. Ze hebben namelijk hun eigen verantwoordelijkheden. En die eigen verantwoordelijkheden hebben wij gekregen. En daarom heten het gaven. Het is niks moeilijks aan. Er is een dikke boek over volgeschreven. En daar wordt heel moeilijk over gedaan. De mystiek. Allemaal flauwekul, dus er is niks moeilijks aan. We hebben onze eigen positie in de gemeente, onze eigen verantwoordelijkheid in de gemeente, een eigen bediening heet zo'n ding. En die hebben we gekregen en dat heet dus een gave. Die heb je toch, hè? Heeft niks met wonderen te maken. Helemaal niks. Maar goed, wij zouden zo'n functie vervullen. Maar daar midden tussendoor, over het praktisch functioneren van de gelovigen in die ene gemeente, krijgen we hoofdstuk 13, waarin dat praktische functioneren en het besteden van de gaven die we hebben gerelativeerd wordt. Dat wil zeggen, er wordt gezegd niet dat het onbelangrijk is, maar er wordt gezegd dat er nog iets belangrijkers is dan die geestelijke gaven, hoe belangrijk ze ook zijn mogen. Het is de kern van het verhaal. Het is hoofdstuk 12, 13 en 14 over geestelijke gaven. Maar het middelste hoofdstuk zegt, nou ja, het is belangrijk, maar er is iets hogers. En dat is logisch ook, want de gaven hebben een bepaald doel. Ons functioneren als leden van de gemeente streeft een doel na. Dat doel is uiteraard hoger dan het middel. Die begrijp je toch, hè? Kortom, van die gaven wordt gezegd, nou ja, ze hebben maar betrekkelijke waarde. Al ware het, 13 vers 1, al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak. Zo makkelijk zijn, kun je een engel vragen hoe laat het is. Maar, en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. Dat is hetzelfde als een luidende schel is hetzelfde als een klinkend metaal. Hè? Maakt een hoop herrie. Om een klein tikje tegenaan te geven. Dat brengt toch een herrie voort, zeg. Maar een weinig welluidende herrie. Ik wou het over de muziek hebben, herrie, maar ik zal het maar niet doen dan. Hè? Maar ik zeg altijd, het slagwerk draagt het minste bij aan de muziek. Het minst muzikale geluid wat eruit komt. Dan krijg ik alle slagwerkers tegen. Maar dat maakt me niet uit, want ik meen wat ik zeg. Zonder kan het ook. Gaat heel goed. Als je de Jeroen, ook even Jeroen. Als je de muziek kapot wil maken, dan moet je vooral een flinke houthakker erbij nemen. Zo gaat het. Met een blokfluit lukt je niet, wat je met een slagwerk wel lukt. Nou goed. Zo wordt het toch gebruikt hier? Dat staat hier toch of niet? Een klinkend metaal, luidende schel, brengt geluid voort, maar je kunt niet eens zeggen van welke toonhoogte. Alleen ongeveer, het is hoog of het is laag, maar dan heb je het wel gehad. Zie? Nou goed. En zo verder. Al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap. Als je echt 100% goede profeet bent, dan weet je dus alles, hè? Wist al de verborgenheden en al de wetenschap. Dat is een leuke, want hier staat al dat profetie, voor zover het functioneerde in die dagen, na de opstanding van Christus, dat die profetie de functie had om verborgenheden te openbaren, want er is maar één woord voor. Ja, openbaren. Niet om iets nieuws te zeggen, maar om dat wat al gezegd was aan het licht te brengen, de bedekkingen vanaf te halen. Dat zei ik zo straks al. Heel het Nieuwe Testament, de Nieuwtestamentische waarheid, is niks anders dan een nadere uitleg van het Oude. Zie? En daarom heet het zo. Als je dus gaven van profetie hebt, dan ben je bezig als profeet verborgenheden te openbaren. Niet het woord Gods te openbaren, niet bekend te maken van wat niemand weet, hoewel het dat kan zijn, maar het openbaren, het aan het licht brengen van wat God al eerder geprofeteerd had. Want dat is verborgenheid openbaren. Ik zeg altijd, de verborgenheid is een verborgenheid als hij er is. Dan is hij er al, hè. En anders kun je hem niet openbaren. Het onthullen van een beeld kan alleen als het beeld er al is. En dat is wat openbaar is, hè? Onthullen. De bedekking wegnemen. Kortom, al waren dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en dus al de wetenschap. En al waren het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, wat het ook wezen mogen, en de liefde niet had, zo ware ik niets. Want waar het om gaat, is niet om de, laat ik het één keer helemaal goed zeggen, het gaat niet om de zogeheten geestesgaven, wat u er ook onder verstaan mogen, maar het gaat om de vrucht, niet om de gaven, maar om de vrucht van de geest. En de vrucht van de geest is, en daar kun je dus de profeet eventueel ook nog mee testen, als je wilt. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, hoe heet het? He? Ken je ze allemaal uit het hoofd al? Ik ook niet. Maar goed, uit Galaten 5, weet u wel, vers wat het maar is, 21 of 22. Vrucht van de geest. En hier wordt liefde genoemd, dat is niet alleen de eerste genoemde vrucht van de geest, maar het is ook de samenvatting van alle vruchten van de geest bij elkaar. Liefde. En liefde is per definitie gemeenschap, eenheid, eenwording. Kennen desnoods, maar van kennen zeg ik altijd hetzelfde. Het is gemeenschap, dat is liefde. Want daar gaat het om, de gaven, laat ik het anders zeggen, het functioneren van de diverse leden van het lichaam heeft tot doel de eenheid van het lichaam te bewaren en te bevorderen. Niet tot stand te brengen, maar te bewaren en de beleving daarvan te bevorderen. Zodat de ene hand de andere was, zal ik maar zeggen. En daarmee zijn we elkaar dus tot hand en voet, of hoe het maar heten mag. Dat staat allemaal in het voorgaande hoofdstuk. En die liefde, die gemeenschap, praktische gemeenschap, is dus het doel. En dat maakt de gaven ondergeschikt. En dat is wat de apostel zegt, ze hebben maar een beperkte werking. Men zou ze niet overschatten. Nog een keer. Al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden, wat daar het nut van is, ontgaat mij helemaal. Maar vooruit. En ik had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. Want wij worden straks niet beloond of beoordeeld op grond van de functie die wij in het lichaam hadden. Niet op grond van het werk wat wij gedaan hebben. Want dat kan men om een heleboel redenen doen. Verzin ze maar. Maar het gaat erom dat de vrucht van de geest in ons openbaar werd. Niet al wat wij gedaan hebben zal beloond worden, maar al wat wij gedaan hebben. Ik ben nou aan het citeren uit een ander boek. Nou ja, wel van de Heer hoor, maar goed. Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dat is zoals het lied het zegt, en zo is het ook. Hè? Nou goed. De liefde. Daarom staat het. De liefde is langmoedig, zij is goedertierend. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschiktelijk. Misplaatst betekent dat. Zij zoekt zichzelf niet af te kort als 4x ZN. Maar dat was lang geleden. Ja, precies. 4xZN. Ook Bodegraven was dat trouwens. Zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen enzovoort. De liefde, kortom, vergaat nimmer meer. Eenheid, gemeenschap, daar komt het op neer. Een nieuwe schepping wordt uiteindelijk beschreven als een wereld die vol zal zijn van kennis en dus gemeenschap des Heren. Of nog korter, God zal zijn alles in allen. En voor zover het nog zover niet is, wordt de gemeente beschreven als Christus is alles in allen. 1 Korinthe 15 en Colossians 3. Alles in allen, één geheel, gemeenschap. De liefde vergaat nimmer meer, die nieuwe schepping vergaat nimmer meer. Bovendien, God is liefde en hij vult de schepping, was de bedoeling, en ons. En daarmee komt die eenheid tot stand die niet meer verbroken kan worden. Die onverderfelijk, onverwelkelijk en onvergankelijk is en hoe dat maar heet. Liefde vergaat nimmer meer. Maar, vers 8 nog steeds, maar hetzij profetieën, en er staat notabene voorop. Het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Ook altijd een leuke, hè? Veracht de profetieën niet. Wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Gij doet wel indien gij daarop acht hebt. Allemaal leuk. En er staat hier, profetieën zullen teniet gedaan worden. Dus daar wachten we dan maar op. We hoeven geen acht te geven op de profetieën. Want ze zullen toch teniet gedaan worden. U begrijpt dat dat niet de betekenis is van de uitdrukking. De profetieën maken deel uit van het woord Gods, of eigenlijk het woord Gods is profetie. En daarna zingen wij, Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Eigenlijk in Duits, maar vooruit. Dan klinkt het ook overtuigender eerlijk gezegd. Maar. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed. Wat is dat in Duits? Daum? Oh. Zal geen duimbreed wijken. Duim is dat in het zol dan? Nee, toch niet. Dan ben ik erbij. Maar goed, Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Maar dat is wat de Bijbel ook zegt. Zie? Dus het onvergankelijk, het eeuwig blijvende woord van God. Hoezo profetieën zullen het er niet gedaan worden? Wel heel eenvoudig, niet de inhoud van de profetieën, maar het voortbrengen van profetieën zal een keer ophouden. Op een gegeven moment zou er niet meer geprofeteerd worden. Want als alles gezegd is wat gezegd moest worden, of eventueel als alles geopenbaard is wat er nog bedekt of verborgen was, ja, dan is dat het einde van het verhaal. En dat is wat hier staat. Bovendien, we zouden onder profetie hier eigenlijk ook meteen verstaan de gave van profetie, zoals beschreven wordt, en dus de verantwoordelijkheid om te profeteren, want dat is de betekenis van de term uiteraard binnen deze context. Dat wil zeggen, met het hoofdstuk eraan vooraf, waar die gave van profetie genoemd wordt, en zeker hoofdstuk 14, dat voor een deel spreekt over gave van profetie, en voor een ander deel over die van spreken in tongen. Maar er staat het, zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, namelijk het spreken in tongen, zij zullen ophouden. Niet talen als zodanig uiteraard, want we willen tot in eeuwigheid nog wel met elkaar in gesprek blijven. Dat is ook bevorderlijk voor de eenheid, dus vooruit. Maar het gaat om die gaven hier. Zij zullen ophouden. Het zij kennis. En daarmee is bedoeld niet kennis in het algemeen, maar uiteraard de gave van kennis die genoemd wordt in vers 8 van hoofdstuk 12. Het woord der kennis wordt hier daar genoemd, met een specifieke geestelijke gave. Zij zal teniet gedaan worden. Het is net zoiets als, dan laat ik het anders zeggen, deze drie termen, profetieën, talen en kennis, zijn natuurlijk in hoge mate synoniem. In alle drie de gevallen gaat het om het krijgen van informatie, een boodschap. Bij profetie is dat zo, bij talen is dat zo. Bovendien, ik zou niet weten hoe je moest profeteren als je niet een taal had waarin je dat moest doen. Toch? Kennis is min of meer hetzelfde, maar dan statisch. Dat wil zeggen, het gaat niet om de overdracht daarvan, maar het gaat erom dat je die hebt. En voor zover het een gave is, gaat het om om de bijzondere gave dat men bepaalde dingen weet. Hoe men ze weet, vermeldt het verhaal niet, maar mede daarom is het een geestelijke gave. En het is ook niet meteen de bedoeling dat men het doorgeeft. Maar sommige mensen moeten gewoon, op grond van hun functie, moeten iets weten. En waar het dan vandaan komt, weet ik niet. Van de Heer Jezus lees je dat soms tijdens zijn omwandeling op aarde. Jezus wetende, maar hoe wist hij het dan? En dan ging het niet om bijbelse waarheden, maar om omstandigheden die hij wist en die hij voor zichzelf op dat moment moest weten. En waar het vandaan kwam, weet ik niet. Maar in alle gevallen gaat het om de overdracht van kennis op een of andere wijze. Maar daarvan staat, ze zullen teniet gedaan worden, zij zullen ophouden, zij zal teniet gedaan worden. Dat is uiteraard 3 keer hetzelfde. En in elk geval wordt daar profetie en spreken in tongen genoemd. Daarna zijn natuurlijk al die mensen die zeggen, ja, maar in onze dagen wordt wel in tongen gesproken. Dan zeg ik, wat dacht je, wat, ja, hoeveel talen ter wereld hebben wij eigenlijk, inclusief het Gronings? Ik bedoel, het is al heel gemakkelijk om te zeggen, ook in onze dagen wordt er in tongen gesproken. Dan heb ik het over die Friezen hier in de buurt nog niet eens gehad. Hè? En over het verschil tussen het Bolswarders en het Stadsfries uit Leeuwarden. En dat soort dingen. Natuurlijk spreken wij in talen. Maar het gaat om de specifieke gave van het spreken in tongen. Het gaat om die gave zoals de Bijbel hem beschrijft. Als u begrijpt wat ik bedoel. En er kan wel iemand wat gaan staan brabbelen en zeggen dat het een andere taal is. En dan met stellige overtuiging nog zelf in staat zijn om het uit te leggen ook, wat hij nou eigenlijk zei. Niet gehinderd door enige kennis van zaken, kan dat makkelijk. En we laten ons wat wijsmaken en zeggen, ja, maar dat is de werking van de geest. Dan denk ik, daar zou je dan wel blij mee wezen. Nee, ik doe er nou wat neerbuigend over, maar ja, hoe moet het dan? Ik zie van die dingen ook het nut ook echt niet in. Integendeel. En dat Paulus trouwens ook niet, want Paulus in hoofdstuk 14. Ik heb eens iemand gekend. Even, ik breek mezelf. Val mezelf in de reden. Ik heb iemand gekend die sprak zelf in tongen. En die had ik toen in de tijd nogal eens discussies mee, want ik zag het helemaal niet zitten. En ik wist het eigenlijk ook niet dat hij in tongen sprak. Maar hij zei tegen mij in een gesprek: hij zei, nou ja. Het is natuurlijk wel zo, er is eigenlijk in het Nieuwe Testament maar 1 schriftgedeelte waarover het spreken in tongen gesproken wordt. Dat is 1 Korinthe 14. En het vreemde is nog dat daar toch negatief over gesproken wordt. Er wordt in 1 Korinthe 14 negatief gesproken over het spreken in tongen. Er wordt gezegd, het dient tot niks. En in de gemeentelijke bijeenkomst althans, hebben er meer last aan gemak van. Staat er allemaal. En een ander schriftgedeelte dat er iets over zegt, hebben wij niet eens. Nou, de man die me dat vertelde, die spreekt inderdaad niet meer in tongen. Maar dat was wel te verwachten. Als je zover bent dat je dat kunt vaststellen, de Bijbel er alleen negatief over spreekt, dan houdt het wel een keer op natuurlijk. En terecht. Want God geeft die gaven niet meer. Dat is makkelijk, deze is eigenlijk makkelijk uit te leggen, al vinden sommigen het moeilijk. Het spreken in tongen namelijk, spreken in tongen zoals op de Pinksterdag en later bij Cornelius en later nog een keer, want het was 3 gelegenheden die in de Bijbel vermeld worden, later nog een keer in Efeze. Het spreken in tongen was een teken. En als 1 Korinthe 14 over die gaven spreekt, dan staat er ook inderdaad in vers 22, de vreemde talen zijn tot een teken, niet voor degene die geloven, maar voor de ongelovigen. Heb je dat? Het spreken in tongen heeft niet praktisch nut. Het gaat ook niet om wat er eigenlijk in zo'n vreemde taal gezegd wordt. Dat maakt trouwens niet uit, niemand verstaat het immers. En als iemand het wel verstaat, is het geen vreemde taal meer. Dus dan ben je een mooie gave weer kwijt. Dat schiet niet echt op. Nee, sorry, het heeft ook geen praktisch nut. De Bijbel zegt, het is alleen een teken. Een wonder. Een wonderteken. Maar de vraag is, waarvan? Of wat is de betekenis? Niet, wat is het praktisch nut? Dat is wat anders. Wat is de betekenis? En het antwoord is makkelijk genoeg. Spreken in tongen namelijk wordt beschouwd als een toepassing of vervulling van de profetie uit Jesaja 28. Dat staat hier in vers 21 van 1 Korinthe 14. Er staat in de wet is geschreven, dat wil zeggen in het Oude Testament, Jesaja 28. Ik zal door lieden van andere talen, door andere lippen, tot dit volk spreken. En ook daardoor zullen ze niet op bekering komen. Ook dan zullen ze mij niet horen, zegt de Heer. En als je nou niet weet dat Jesaja 28 gaat over het spreken in tongen, en je leest het gewoon in Jesaja 28, dan kom je tot de eenvoudige conclusie dat God ooit een keer tot Israël zou spreken door heidenen, door lui die geen Hebreeuws spreken, en dus ook niet in de Bijbelse taal, maar in heidenen, in hun talen, zouden het woord God spreken aan Israël. Dat is wat er letterlijk staat. Is dat vervuld? Ja, het punt is, het is de officiële beschrijving, of anders nog, het is de beschrijving van de situatie zoals die officieel in onze bedeling is. Namelijk dat de zaligheid aan de heidenen gezonden is en die vervullen nu de functie van volk Gods en ze bewaren het woord Gods en ze verkondigen het woord Gods met name en in de eerste plaats aan Israël. Dat zijn wij dus. En wij brengen het evangelie aan de Joden, om het maar heel populair te zeggen. En dat is de vervulling van deze uitspraak uit Jesaja 28. Alleen wordt erbij gezegd, maar ze zullen niet horen. Als volk tenminste niet. Enkelingen altijd natuurlijk. Het is altijd een gelovige overblijfsel. Maar dat is de echte betekenis, uiteindelijk de ultieme toepassing van Jesaja 28. En voor zover van spreken in tongen gezegd wordt dat het voortkomt uit diezelfde uitspraak uit Jesaja 28, wordt er hier dus bij gezegd, het is een teken. Als teken vinden we terug in het spreken in tongen. Maar het spreken in tongen is een teken van de situatie zoals die gedurende heel onze bedeling zou zijn. Maar verder heeft het geen nut. En daarna zeg ik, ja, het is een teken. Maar kijk, als dat teken vervuld is, als de profetische betekenis van het teken vervuld is, en als in onze dagen dus letterlijk door liederen van andere talen, door belachelijke lippen, door heidenen, het evangelie gepredikt wordt aan de Joden, wat moet je dan nog met zo'n teken? Het antwoord is niks en dat is ook de reden waarom er staat, het zij talen, ze zullen ophouden. Einde van het verhaal. En wanneer hield het dus op? Nou, ergens gedurende de tijd van Handelingen, want Handelingen sluit af met de officiële declaratie dat de zaligheid de heidenen gezonden was. Was gebeurd. En die zouden horen, enzovoorts. En Paulus zelf, de heiden, was trouwens op datzelfde moment in Handelingen 28, toen hij dat zei, bezig het evangelie te prediken aan de Joden. Hij, de heiden, notabene in Rome, de hoofdstad van de heidense wereld, aan de Joden, maar ze wilden niet horen. Je hebt het hele verhaal. En in elk geval is sindsdien iets als spreken in tongen naar Bijbelse maatstaven volstrekt overbodig. En ik ben er ook van overtuigd dat God die gave niet meer gaf. En daarna zegt u natuurlijk, maar er zijn toch mensen die in tongen spreken? Heb je net zelf ook gezegd. Je kende iemand die dat deed. Dan zeg ik, ja, dezelfde uitdrukking wordt over de hele wereld gebruikt voor het verschijnsel dat mensen ineens beginnen te praten in een of andere taal die niemand kent. Maar dat verschijnsel is echt niet bekend alleen in Pinksterkringen. We laten de dingen maar gewoon concreet noemen voor alle duidelijkheid. Maar dat vind je in de meest vreemde groeperingen. De Mormonen doen het trouwens ook. Je wilt er niet vertellen dat dat een bewijs is van de werking van de geest in hen. Want hun boodschap is een heel andere hoor. Enzovoorts. Maar ook volstrekte heidenen doen dat. En ik heb het Toon Hermans trouwens ook wel eens horen doen. En Ella Fitzgerald kon trouwens heel goed zingen in tongen. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Maar het komt echt voor. Maar meestal, als het elders voorkomt en als het serieus is, als het echt een andere taal is, die soms ook inderdaad door sommige mensen verstaan wordt, het geeft bewijs dat het een andere taal is, dat is gewoon demonie. Ook al zeggen ze al zo, zegt de Heer in welke vreemde taal ook, we weten dat het niet betekent dat de Heer echt wat zegt. Zo werkt zoiets. Ik bedoel, je zou niet zo naïef moeten zijn, maar je zou moeten weten wat het in de Bijbel is, wat er in de Bijbel voorstelt en betekent. En er is niet zoveel wat de Bijbel erover zegt, dus je bent gauw klaar met zo'n studie, dat scheelt weer. En zegt, het is een teken. En niet voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen was het bestemd. Het was een teken in Handelingen 2 gegeven voor Israël, dat ze meteen zouden beseffen, hé, de rollen worden omgedraaid. Dat beseften ze niet, want ze geloofden die profetieën ook niet. Maar het teken is gegeven vanaf nu, is de zaligheid de heidenen gezonden. En toen de geest vaardig werd over de discipelen en zij voor het eerst in het openbaar hun zegje mochten doen, spraken zij eerst in de talen van heidenen, lees het maar na in Handelingen 2, en daarna pas. En wat spraken zij ook alweer? Waarover spraken zij? Die 12 daar in Jeruzalem. Handelingen 2, waarover spraken zij? Nou, in de eerste plaats, zij begonnen te spreken met andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. En als de geest hun iets geeft uit te spreken, is dat profetie. Hebben die nog? Profetie. Spreken in tongen is ook profetie. Alleen in een vreemde taal. Maar goed, dan staat er in vers 8, hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? En dan nog een keer in vers 11, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. De grote werken Gods werden gesproken. Nou, de grote werken Gods, de grote zaligheid, de grootste beloften. De betere beloften, heet het trouwens ook bij gelegenheid, zijn uitdrukkingen, ik trek ze links en rechts even uit wat brieven in het Nieuwe Testament, dat zijn allemaal uitdrukkingen ter aanduiding van gemeentelijke waarheid. De grote zaligheid. Niet zaligheid in het algemeen, maar de grote, die waarbij de gelovige niet alleen zalig wordt, maar waarbij het ook inhoudt dat hij een hemels burgerschap, een hemelse erfenis ontvangt. Zie? Daar gaat het over. Dat is gemeentelijke waarheid. En dat ook per definitie is verborgen waarheid in het Oude Testament. En wat men in het spreken in tongen doet, is dus gewoon deze verborgenheden openbaar. Moeilijker is het. Het is dus profetie, maar een andere taal. De verkondiging van het woord Gods, de waarheid Gods, maar in een andere taal als uitbeelding van de situatie die vanaf dat moment een pak een beetje 2000 jaar zou duren. Tot in onze dagen dan toe. Nou goed. Maar waar het echte spreken in talen, om zo te zeggen, begint, dat wil zeggen waar echt door heiden het evangelie gepredikt wordt aan de Joden, en noemen ze een heiden die het evangelie predikt aan de Joden, Paulus, jazeker, de Romein. Dat betekende dat daar waar Paulus op het toneel verschijnt, meteen het eind van dat spreken in tongen min of meer wordt bepaald. Ik denk persoonlijk dat nadat apostel Paulus ten tonele verscheen, God ja, dat spreken in tongen, die als gave, als zodanig, niet meer aan een gelovige gegeven heeft. In ieder geval hoeft niet meer hetzelfde tijdstip te zijn, maar zo ongeveer dan. Misschien dan vanaf dat Paulus zijn officiële bediening begon. Nadat gezegd was, zondert mij af Paulus en Barnabas. Misschien is het vanaf die tijd. Maar in elk geval, teken had zijn functie daarna verloren. Teken komt één keer, misschien een keer herhaald, voor mijn part. Maar in elk geval binnen één generatie. En daar heb je het gehad. Dus houd het op. Maar hetzelfde geldt eigenlijk dus ook voor dat woord van kennis, maar daar ga ik niet op in, omdat we ons er toch in het algemeen nooit wat bij voorstellen. Dus dan neem ik weer dat profetieën van 1 Korinthe 13 vers 8. Profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Wanneer? Dat wil zeggen, er zal niet meer geprofeteerd worden. Wanneer? Wel, 1 Korinthe 13 vers 9, waarom houden deze dingen op? Wel, want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar hij zegt niet dat het altijd zo blijft, dat wij maar ten dele kennen. Maar hij zegt dat is bij wijze van spreken nu op dit moment het geval. En dan nog moet ik een opmerking maken. Hij spreekt hier niet over zichzelf, hij spreekt over de Korintiërs. En daarvoor kan je rustig zeggen dat zij ten dele kenden. Veel te weinig kenden ze eigenlijk. Want daar beklaagt de apostel zich 2 brieven lang over. Ze eigenlijk niks wisten. Maar goed. Wij, maar hij zegt wij, hij sluit zich bij hen aan. Niet erg reëel, maar goed, dat doe je dan, hè. Om ze mee te kunnen krijgen. Wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn. Waarna de vraag is, wanneer komt het volmaakte? En eerlijk blijven. Eerlijk blijven. Ik heb mensen die excuses nodig hebben, die zeggen, nou ja, hier is niks volmaakt. Zolang we in het vlees zijn, zijn we onvolmaakt. Moet je eerst je Bijbel dicht doen, hè? Zolang we in het vlees zijn, zijn we onvolmaakt. En als het volmaakte gekomen is, en ze bedoelen dan naar het vlees, of naar het lichaam, dan verdwijnt de profetie, want dan kennen wij allemaal. Maar daar gaat het helemaal niet over. Wat de apostel zegt is om wanneer volmaakt geprofeteerd geworden is. Dat volmaakte. Hij zegt toch, wij kennen ten dele, wij profiteren ten dele. En ten dele wil zeggen gedeeltelijk, het is nog niet vol. Het is het tegenovergestelde van het volmaakte. Je hebt gedeeltelijk of vol. Zie? Hij zegt, het is nu ten dele, maar als het vol is, ja, dan houdt het op. En de aard van dit schriftgedeelte heb ik u al uitgelegd. Zo van, die gaven zijn wel belangrijk, maar het is niet het belangrijkste wat er is. Het is een hoger doel dat nagestreefd wordt. En die gaven zijn er zolang dat doel niet bereikt is, uiteraard. En het punt is dat als het volmaakte zal gekomen zijn, vers 10, doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, teniet gedaan worden. En een teken is altijd onvolmaakt, omdat het teken spreekt over iets wat in de toekomst nog vervuld, volgemaakt, moet worden. Maar als dat gebeurt, verdwijnt het teken, het onvolmaakte uiteraard. En andersom, wij profiteren ten dele, maar als alles gezegd is wat er gezegd moest worden, kortom, als er volmaakt, voltooid, compleet, geprofiteerd is, ja, dan houdt die gave uiteraard op. God geeft die gave niet meer. Of je kunt zelfs zeggen, zelfs de profeten die er zijn, gebruikt hij niet meer als zodanig. Want er valt niks meer te profeteren. Mede omdat de profeten hun eigen grote concurrenten waren. Zij schreven het namelijk op. Niet allemaal, maar ze schreven het op. En daarom valt er niks meer te zeggen. Ik herinner me nog heel goed in de tijd, een zoeklichttoog dacht, er kwam Helinsie spreken. En vertaald door Jan Herm Kits uiteraard. Maar goed, er kwam Helinsie spreken en om de andere zin, voor mijn geheugen was het zo, om de andere zin zei hij, dat heb ik allemaal verteld in mijn boek. En toen hij weg was dacht ik, ja, de man heeft alleen reclame gemaakt voor zijn boek. En pas jaren later heeft iemand mij uitgelegd dat dat ook precies de bedoeling was. Maar goed, ik was nog een beetje naïef. Maar achteraf, de man had natuurlijk groot gelijk. Waarom zou je dat verhaal staan te vertellen? Het heeft een boek. Daar kreeg je ook weer een gulden van, zal ik maar zeggen. Dus ja, laat me zitten. Nee, ik bedoel er niks letterlijks mee te zeggen. Maar gewoon, ik wil laten zien hoe simpel dat nou eenmaal is. Waarom zou God een profeet naar ons sturen om ons uit te leggen wat de gemeente voor een ding is? Of een lid van de gemeente, ik dus. Wat het is. Waarom zou God dat doen? Die zegt gewoon, staat in mijn boek. Hè? Heb ik toch gezegd? En bovendien, dit boek, voortgebracht door profeten, want de hele Bijbel is profetisch woord. Ditzelfde profetische boek zegt dat ieder die er nog wat aan toe doet, die zijn vervloekt. Bovendien kennen we uitdrukkingen als heel de schrift implicerend dat de schrift, namelijk het woord Gods, de Bijbel, voltooid is. Daar is niks meer aan toe te voegen. Je zou er ook niks aan afdoen. En de behoefte aan profeten komt voort uit de gebrekkige kennis van de Bijbel. En daarna zeg ik, en met de gebrekkige kennis van de Bijbel kun je altijd zeggen dat God ook in onze dagen profeten zendt. Sterker nog, je kunt erom bidden, want je vindt dat het nodig is. Toch? Hadden we maar profeten. Ik moet u zeggen, ik ben hier veel gelukkiger mee. Ik heb liever geen profeten. Inderdaad, ik ben bevooroordeeld. Ik heb liever geen profeten, want een profeet kan ik niet op mijn tijd in de kast zetten en er weer uittrekken. Zie? Toch? Dat is toch simpel? Wij zijn zo bevoorrecht. Wij kunnen de Bijbel openen elk moment dat we willen. Ze willen dat we wat van hem leren. Wel, elk moment is daar de gelegenheid voor. Het wordt niet bepaald door een profeet die al of niet in de buurt is, of wakker is, of bereikbaar is. Dat is toch simpel? Het volmaakte is toch gekomen? Nou goed. Wanneer het volmaakte? Wel, het ten dele was ten dele profeteren. Het volmaakte is dus volmaakt profeteren. Maar als volmaakt geprofeteerd is, ja, dan is het verhaal af. Punt. Einde. Dus, wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. En daarom hebben we geen profeten meer. Bij nader inzien, we hebben nog één profeet. Maar in een bijzondere betekenis van de term. Maar goed, misschien dat ik er zo nog op kom als ik van Klaas nog 5 minuten krijg. Maar eerst vers 11. Toen ik een kind was, en al die Korintiërs zijn nog kinderen, 1 Korintiërs 3 vers 1. Al die Korintiërs zijn nog kinderen, baby's. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. En jullie Korintiërs doen dat nog steeds, want jullie zijn kinderen. En daarom hecht je erg aan de gave van profetie en het spreken in tong. Dat is heel simpel. Maar wanneer ik een man geworden ben, en sommigen zeggen, dan is hij dat nog niet. We zeggen, ja, dan moet je toch ophouden. Hij zegt, toen ik een kind was, is hij dus een kind op het moment dat hij dit schrijft? Nee. En daarna zegt hij, maar als ik een man geworden ben, is hij dat dus? Het antwoord is ja. Maar hij stelt zich bescheiden op. Hij komt die Korintiërs tegemoet. Want hij heeft geen zin om hoogmoedig over die Korintiërs te gaan een vingertje te gaan wijzen. Van doe dit en doe dat en zo. Want in de gemeente werkt het zo niet. Wij leven niet onder wet. Wij hebben ook geen meesters. Wij zijn allen broeders en we hebben maar 1 vader. En 1 is onze meester. En degene die in de gemeente een ambt dragen, bij wijze van spreken, zijn in werkelijkheid ministers, namelijk, dat komt van mini. Heb je er wel eens over nagedacht? Mini. De minste zijn. Dat is het woord voor dienen. Een minister. Ja, in het Engels is dat een predikant. We hebben een ministry, een dienst heet dat. Juist. En dus kun je niet tot die geloven, doe dit en doe dat en jullie zussen zo. Helemaal niet. En voor zover het wel gebeurt in onze dagen, is dat niet het werk des Heren. Sorry. Zo werkt het niet. Maar Paulus stelt zich bescheiden op en zegt, maar wanneer ik een man geworden ben, maar hij is het, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Begrijp je me goed? Dat wat het kind leert wordt later niet weggegooid, maar wat het kind leert is aangevuld geworden tot volkomenheid, want volkomenheid is in de Bijbel hetzelfde als volgroeidheid en dus volwassenheid. Maar het kind is opgegaan in de volwassenen. En daarmee is het kinderlijke er niet meer. En toch heeft men zijn herinneringen aan het kindschap. Men heeft geleerd. Ik bedoel, het wordt niet echt weggegooid, maar het is op een hoger niveau gekomen. Het is volgroeid. Maar goed, het kinderlijke is het dan niet meer. Hebben we die nog? Want als kind, vers 12. Want nu, als kind. Want nu zien wij door een spiegel in een duistere reden. De idee is gewoon, we begrijpen het allemaal niet zo goed. En die spiegels van de oudheid, die waren ook lang zo goed niet als in onze dagen, zal ik maar zeggen. Maar vooruit. Wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Betekent, wij begrijpen het, maar als kind begrijp je toch niks. Maar als dan, als wij volwassen zijn, zullen wij zien en daarmee kennen, aangezicht tot aangezicht. Begrijp u me goed? Twee hoofdstukken eerder, in 1 Korinthe 11, staat eigenlijk, niet letterlijk, maar daar staat dat wij kennen van aangezicht tot aangezicht. Want staat daar, als we tot de Heer komen, dan zouden we dat doen met ongedekte hoofden. En dat is een andere uitdrukking voor van aangezicht tot aangezicht. Daar is niks meer tussen. Want de bedekking is weg. Dat hoofddeksel. Dat is een beeld van de wet. En de wet heeft geen ding volmaakt, Hebreeën 7 vers 19. Maar het onvolmaakte van die wet is juist weg, die bedekking. En dus wij kennen aangezicht tot aangezicht. Niet pas in de toekomst, maar nu. Er zit niks meer tussen, is niks wat ons scheidt van God. We zijn in zijn gemeenschap met hem gebracht. We hebben zijn geest ontvangen. Wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. Er staat niks tussen. En mocht u die uitleg die ik nou geef niet voldoende vinden, dan zeg ik, dan neemt u 2 Korinthe, ook Korinthe. Vervolg hierop. 2 Korinthe 3, en dan wordt het nog uitgebreider naar voren gebracht. Wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Nou, dat staat in 4, maar het komt uit 3 voort. In 2 Korinthe 3 staat dat de bedekking wordt weggenomen wanneer men tot Christus komt. Wanneer men tot geloof komt. En als Israël tot geloof komt, dan wordt bij hun als volk de bedekking weggenomen. En waar wij tot de Heer gekomen zijn, wordt bij ons de bedekking weggenomen. Wij zouden net als Mozes, staat daar allemaal, de Heer kennen van aangezicht tot aangezicht. Zonder bedekking. En dus zonder wet.
2 Korinthe 3 vers 18.
Ja. Ik noem niet specifiek vers, het hele schriftgedeelte gaat daarover. Het probleem is dat ze Paulus verwijten dat hij geen wet predikt. Die Korintiërs leven naar aardse maatstaven, naar vleeselijke beginselen, en ze willen van Paulus die wet predikt. Want dat doen ze allemaal, is de gedachte. Maar Paulus zegt, nee, dat predik ik niet, die bedekking is weg. Het is trouwens schandelijk om zo'n bedekking te hebben. We hebben hem weggedaan. En wij zouden zonder bedekking komen tot de Heer en daarna zijn heerlijkheid niet in een spiegel aanschouwen, laatste vers van 2 Korinthe 3, maar zijn heerlijkheid weerspiegelen. Dat is het werkwoord. Zie? Wij kennen dus aangezicht tot aangezicht. Waarom? Omdat volmaakt geprofeteerd is. Omdat wij die kennis bij voorkeur ook ons eigen gemaakt hebben. En dus niet meer leven onder de wet. Want kinderen leven onder de wet. Dat is Galaten 4 waar dat staat. Maar we zijn volwassenen als goed is gelovigen. God heeft zich bekendgemaakt. Ja, het neemt wat tijd voor ons om dat ons eigen te maken. Onze opgroeien van kindschap tot zoonschap, om zo te zeggen, neemt tijd. Maar niettemin, aan God ligt het niet. En hij heeft geopenbaard, wij worden als volwassenen beschouwd. En God heeft volkomen geprofeteerd, gesproken, enzovoort. En wij kennen hem dus van aangezicht tot aangezicht. Het volmaakte is gekomen en de Bijbel is compleet. Er wordt niks meer aan toegevoegd. Zegt de Heer zelf. Afgesloten, punt, laatste woord is gezegd. En als wij, maar voor de Korintiërs was het hypothetisch, maar als wij volwassen zijn, dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Paulus zegt, nu ken ik ten dele, maar dan als volwassene zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. En het leukste argument vind ik altijd dat het achteraf komt, omdat het met het onderwerp eigenlijk niks meer van doen heeft, maar daarom is hij zo leuk en zo sterk. Want er staat vers 13, en nu blijft geloof, hoop en liefde. Wat zou er verdwijnen? Profetie en hoe het maar heet mag. Wat zou er blijven? Geloof, hoop en liefde. En dan weet je meteen dat het dus niet gaat bij dat volmaakte om dat we straks bij de Heer zullen zijn, opname van de gemeente of zo. Zo van, dan kennen we aangezicht tot aangezicht, dan is het volmaakte gekomen. Want in ieder geval, hoop blijft dan niet. En geloof ook niet. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen, maar het is zolang we hier op aarde zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want dan wordt, en ik gebruik een cliché uitdrukking, dan wordt geloof verwisseld voor aanschouwen. En wat hoop betreft, die is nog duidelijker. Wij zijn in Romeinen 8, wij zijn in hopen zalig geworden, maar de hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want indien het gezien wordt, hoe zullen wij het hopen? Met andere woorden, er blijven geloof, hoop en liefde nu, maar dat betekent dat voordat geloof, hoop en liefde verdwijnen, ver daarvoor moet profetie en spreken in tongen al verdwenen zijn. Heb je dat? Nou ja, dat is wat dit schriftgedeelte zegt. Maar het lijkt me ook volkomen logisch. Er zit nog iets anders aan vast wat ik dringend ook nog moet noemen in dat verband. Profeten worden in het Nieuwe Testament beschreven als bouwvakkers. En ik lees dus Efeze 2. Efeze 2, vers 19. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Eigenlijk zou je moeten lezen, genoten of delen van Gods huis, comma, een huis namelijk gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Let op dat er niet staat op het fundament der profeten en apostelen. Want als dat er zou staan, zou iemand weer zeggen, nou ja, de profeten zijn oud-testamentische profeten en daarna kwamen de apostelen en daarop is dan hele, we hebben de hele Bijbel gehad dus, hè? En daarop is dan de gemeente gebeld. Nee, het staat andersom. Apostelen en profeten. Waren er na de apostelen dan nog profeten? Het antwoord is misschien wel, maar het heeft er niks mee te maken. Het punt is namelijk dat de apostelen per definitie ook profeten zijn. Het woord apostel zegt ook eigenlijk niks over hun bediening. Het woord profeet wel. De apostelen zijn namelijk profeten. Dat is hun bediening. Dat ze apostelen genoemd worden wil alleen zeggen dat ze gezonden zijn. Want dat is wat apostel betekent. Het woord post zit erin, dus dan weet u dat, hè. Gezonde. Ze zijn apostelen omdat ze door de Heer Jezus zelf gezonden zijn. Paulus verdedigt zijn apostelschap door te zeggen, de Heer is ook aan mij verschenen. En de, als laatste, en daarmee ben ik ook de laatste van de apostelen, zo noemt hij zich. Apostelen zegt iets over hoe ze in de bediening terecht zijn gekomen en dat ze een opdracht hebben ontvangen van de Heer zelf, hoogst persoonlijk, Jezus namelijk, die aan hen verschenen is, de opgewekte. Maar zij zijn in de praktijk profeten. Zij spreken namelijk rechtstreeks namens God. En van hen staat, apostelen en profeten is dus eigenlijk een hendiadisse, dat begrijp je. Twee woorden ter aanduiding van één. Maar goed, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, maar apostelen en profeten zijn dus fundamentleggers. Toen heb ik het voor de zekerheid nagevraagd aan een bouwvakker. En die vond toch ook dat als het fundament gelegd was, dan moesten die jongens die het beton storten toch maar weer naar huis. En in ieder geval de luiden die heipalen de grond in moesten heien. Die hebben u toch, hè? Ik bedoel, het fundament is gelegd. Bij gelegenheid staat er zelfs, het fundament is gelegd en niemand kan een ander fundament leggen dan er gelegd is. Dus 1 Korinthe 3... Moet goed herinneren. Goed? Ja, 1 Korinthe 3. Dus vooruit. De apostelen hebben hun werk gedaan. De profeten hebben hun werk gedaan. Daarom hebben we geen apostelen meer of profeten, voor zover het anders zou zijn. Nou ja, het is soms wat anders. Maar ze zijn de fundamentleggers. En daarna verdwijnen ze van het toneel. En het fundament, wat is het fundament eigenlijk? Het is of Christus zelf, het fundament, het welk is Christus. Of het is het woord waardoor wij Christus leren kennen. Dat maakt niet zoveel verschil, maar dan is het gewoon de Bijbel. En wat het fundamentleggen betreft, zij hebben ons de schriften nagelaten. Die profeten, die nieuwtestamentische profeten, die daarna compleet zijn en dat is dan het eind van het verhaal. Zie? Wij weten nu ten volle, omdat het zwart op wit in de Bijbel staat, wat de gemeente is, wat van de gemeente verwacht mag worden, waartoe die geroepen is enzovoorts. En de rest is onze eigen verantwoordelijkheid. Want ja, onder de wet werd iedereen geacht kind te zijn, volgens Galaten 4, werd het voor kinderen. En dus kun je verwachten dat al die tijd er iemand bij blijft die toezicht houdt, en dus waren er altijd min of meer profeten. Zie? Maar onze dagen geldt, wij zijn zonen, althans wij zijn zonen in opleiding. Wij worden geacht te leren onze eigen verantwoordelijkheden te dragen en onze eigen beslissingen te nemen. En daarom hebben we punt 1 geen wet, en daarmee die Oud-Testamentische profetie ook niet. Want die zegt, doe dit en doe dat. Nee, wij moeten onze eigen keuze maken. Dat is het nadeel van leven uit genade. Je bent zelf verantwoordelijk. Zie? Maar om diezelfde reden hebben we ook niet profeten die af en toe eens langskomen en zeggen, doe dit of doe dat, of het moet zo, of het zo, of al zo zegt de Heer. De Heer heeft gesproken, dat is het eind van het verhaal. En dat klemt te meer, om eens een klassieke term te gebruiken, dat klemt te meer, omdat, en ik citeer ook mijn vader maar weer, want toch wel leuke uitspraken, die zei, je denkt toch niet dat je de Heilige Geest onder de wet kunt brengen? Nou ja, je denkt toch niet dat je Christus onder de wet kunt brengen? En Christus dan wel, de Geest van Christus, woont toch in ons? Hoezo zou je jezelf onder een wet willen plaatsen? Daarmee breng je Christus onder de wet. Dat kan je niet maken. We hebben dat ook helemaal niet nodig. Want hoe dan ook, naast de Bijbel, een complete Bijbel, die het werk is van de geest en daarmee van de profeten, daarnaast hebben wij de inwoning, heet dat, van Christus. Meestal noemt men dan de inwoning van de Heilige Geest. Dat is ook zo. En dat samen zal zijn werk doen. Ik probeer het netjes en vooral eerbiedig te zeggen, want het is maar niet een automatisme, hoewel ik het soms schijnbaar zo naar voren breng. Maar het hele punt is dat de Heer zelf enerzijds zegt, ik zal u de Heilige Geest geven, of ik bid u, mijn vader zendt de Heilige Geest. Beide uitspraken vind je trouwens. En die zal u in heel de waarheid leiden. Nou, dan heb je geen profeten meer nodig. Nou ja, de geest zal via de profeten mensen heel de waarheid leiden. En voor zover het gebeurd is, heeft die geest via de profeten de Nieuwtestamentische Bijbelboeken voortgebracht. Maar naast dat, zegt de Heer, die geest zal in u wonen en die inwonende geest zal u in heel de waarheid leiden. Met andere woorden, die geest leidt ons in de Bijbel. Met andere woorden, we hebben ook geen externe profeten nodig die ons die Bijbel uitleggen. We hebben wel nodig die ons de Bijbel uitleggen, maar dat zijn geen profeten. Al spreken ze het woord Gods, maar ze doen dat niet rechtstreeks. En dan nog, het mag dan zo zijn, maar hier wordt hij een beetje glad ijs dan, hè? Voor mij in ieder geval. Het mag dan zo zijn dat er sprake is van inspiratie door de Heilige Geest, ook nu, en ik geloof dat dat er is, daar moet ik het elke dag weer van hebben ongeveer, ik geloof dat dat er is, maar die gaat niet buiten de Bijbel om. Ja, even wat minder plechtig dan. Voor zover ik ooit inspiratie van de Heilige Geest heb, komt dat omdat de Geest dan kennelijk mij een Bijbelwoord, een Bijbelgedachte in herinnering brengt of zo. Al doet u dat ook wel eens in plaats van dat de geest in mij dat doet. En dat is ook goed. Dat doet de geest door u, is ook prima. Maar dat gebeurt ook. Hè? Mensen roepen van, hé, maar dit dan en dat dan. Dan denk ik, oh ja, ben ik helemaal vergeten. God zeg. Hè? Maar zo kan dat. Maar nooit buiten de Bijbel om. In ieder geval geen enkele spreker vandaag kan zeggen, al zo zegt de Heer, en dan met de Bijbel dicht zijn verhaal vertellen. En als hij het wel doet, moet hij toch dat verhaal checken aan de Bijbel, dus het schiet niet echt op. Ik kan wel zeggen, al zo zegt de Heer, en dan zegt hij, hoezo dan? Dan zeg ik, nou, dat staat hier namelijk. En dus zegt de Heer dat. Het maakt mij niet tot een profeet. Wel tot een priester eventueel, maar in het algemeen tot een dienstknecht Gods natuurlijk. Begrijp je waar ik het over heb? Daarom hebben wij geen profeten meer, en daarom kan de Bijbel de titel van apostel en van profeet dus geven aan die ene die wij nog hebben. En dat meen ik serieus. We hebben er maar één. Dat is de Heer Jezus zelf. En die hoeft niet van verre tot ons te komen of weer eens neder te dalen naar de aarde, maar die woont in ons. Maar de behoefte van God om iets nieuws te openbaren is er niet meer. Wat gezegd moest worden is gezegd en daarom heten wij geen profeten meer. Maar daarmee kan de Heer zelf nog wel profeet genoemd worden. Hij is namelijk degene die zich openbaart, die zich bekend maakt, zich laat kennen en ons inspireert. Ons misschien ook wel hier gebracht heeft vandaag. Ik weet dat het meteen arrogant klinkt. Ik doe altijd mijn best om die dingen te vermijden. Maar goed, maar de Heer heeft ons misschien ook wel hier gebracht. Dat kan best wezen. Hij leidt ons in de schrift. In ieder geval hoor ik wel eens van mensen die zeggen, nou, heb ik net van de week een heel verhaal over gehad, discussie over gehad, we kwamen er niet uit, dan kom ik hier en dan vertel je dat. Gebeurt. En dan zeg ik nog niet, dat is inspiratie of leiding van de Heer. Het kan ook toeval zijn. Hij werkt nog helemaal in het verborgene. Ik trek me daar niks van aan. Ik zeg dan, het is mooi dat het zo gaat. Jij was het laatst ook iets, tegen me zei, vorige week of zo. Ja. Nou, in elk geval, maar er komt veel voor. Maar hoe dan ook, wij kennen maar één profeet, de apostel, onze belijdenis uit Hebreeën hoofdstuk 3. En die woont in ons en doet zijn werk in ons. En ik geef u de verzekering, dat kan niet ik mogen zeggen, maar ik geef u dan toch de verzekering, laat ik het anders dan zeggen, dat de Bijbel leert dat wij als gelovigen, als we eerlijk zijn, naar de stem van onze heiland en de Heer willen luisteren, als zijn schapen, dan leidt hij ons. Dan zorgt hij voor ons. En ook al lopen we dan tegen een verkeerde boodschap aan, een onbijbelse boodschap, hij zal ons daar bekendmaken. Vooropgesteld dat wij eerlijk de waarheid zoeken en liefde voor de waarheid hebben. En dat is waar het om draait. Liefde voor de waarheid. We lazen dat ook in 2 Thessalonicenzen 2 zojuist. Hè? Men wordt verleid omdat men de liefde voor de waarheid verworpen heeft. Of als, want je kun je ook anders zeggen, als men iets anders meer lief heeft dan de waarheid. Zichzelf bijvoorbeeld. Geen zeer voor de hand ligt. Maar goed, maar dat is bloedlink. En daarna heb je dus, als je jezelf meer lief hebt dan de waarheid, heb je behoefte aan een profeet. Denk daar maar eens over na de komende dagen. Als je jezelf meer lief hebt dan de waarheid, dan moet je een profeet hebben. Zo kom je daar terecht. Nou goed, wil ik verder ook niks over zeggen. Waar ik nog op wijs is op Efeze hoofdstuk 4, waar gezegd wordt, God heeft aan de gemeente gegeven in vers 11, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Dan vind je 2x2, laten we zeggen, bedieningen of ambten genoemd. Maar de eerste groep van twee kennen wij al lang niet meer. Dat waren de fundamentleggers. En sindsdien moeten wij het doen met evangelisten en herders en leraars. Want herders en leraars is hetzelfde. Hè? Een prachtige synoniemen, ja, mooi voorbeeld ervan ook. Wij moeten het doen met deze twee. En het aardige is dat daarmee ook alles gezegd is. Want evangelisten zijn degene die het evangelie, het woord Gods namelijk, brengen, prediken. Extern noemen wij dat. Buiten de gemeente. Naar degene die zoekende zijn, die de waarheid en de Heer dus niet kennen. En de herders en leraars zijn degenen die hetzelfde doen, maar nou intern in de gemeente aan degenen die hem wel kennen, maar die opgebouwd moeten worden. En ligt dus in elkaars verlengde en vandaar ook de logische volgorde. Evangelisten en herders en leraars. Van alle twee staat dus dat het een werk is tot opbouw van het lichaam van Christus, wat de evangelist betreft in kwantitatieve zin en wat de herder en leraar betreft in kwalitatieve zin. Het een is de uitbreiding van de gemeente, zo hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zal ik maar zeggen. En het andere is de opbouw van de gemeente kwalitatief. Helaas Als ik zo de actualiteit bijhoud, krijg ik altijd de indruk dat gemeenteopbouw nog maar alleen bestaat uit uitbreiding van de gemeente en niet uit opbouw van de gemeente. Maar misschien vergis ik mij. Als men het heeft over gemeenteopbouw, heeft men het gewoon toch echt over uitbreiding. Zoveel mogelijk erbij. Nou ja, en daarna de organisatie van al die lui die erbij komen vooral. Dat betekent, het is net als in het bedrijfsleven, de bedrijven worden groter, de scholen worden groter, de ondernemingen worden groter, dus je hebt meer managers nodig. Nee, ze wil me niet te binnen schieten. Ik kwam laatst nog een paar termen tegen ter aanduiding van iemand had dan een functie in de gemeente, een hele lange uitdrukking van de coördinator van het management voor de weet ik veel. Ik denk, hoe verzinnen ze die dingen, zeg? Daar hebben die Corinthiërs ook nog nooit van gehoord. Maar goed, wij hebben dat ook niet nodig, broeders en zusters. Wat wij nodig hebben, is dat wij ons bewust zijn van de verantwoordelijkheid die wij zelf hebben. Die we niet kunnen afschuiven op iemand anders. Ook niet op profeten of op mensen die wondergaven hebben die dan de Heer zouden vertegenwoordigen. Nee, wij die wedergeboren zijn, wij zelf, u en ik, wij hebben het leven van Christus, de Geest Gods, ontvangen. We zijn daar goddelijke natuur deelachtig geworden en wij worden geacht de Heer te dienen, ons daarbij houdend aan zijn woord. Niet dat der profeten die wij hebben, maar aan het woord dat via de profeten tot ons gekomen is. Want heel de schrift is van God in 2 Timotheüs 3, vers 16. Heel de schrift, leuk hè, heel. Het is compleet. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing, opdat de mens Gods, leuk hè, ter mens Gods, vroeger de aanduiding van de profeet, nu is het van ons. Omdat de mens Gods volmaakt zij. Wij zijn geen profeten, dus ook nergens voor nodig. Maar wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En wij doen wel indien wij daarop acht geven. Zullen wij danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat profetisch woord dat u ons hebt nagelaten. Een profetisch woord dat in zichzelf vast is. Dat bovendien ook compleet is in zichzelf. Een woord waaraan niets meer is toe te voegen. En we danken u dan voor de bevoorrechte positie waarin wij vandaag mogen leven. Dat we niet afhankelijk zijn van allerlei mensen of ambtsdragers, maar in tegendeel dat u ons uw woord geschonken hebt en u hebt gezegd dat u ons daarin zou leiden. U zou dat doen. U hebt weliswaar aan de gemeente gegeven bepaalde, of sommigen, om bepaalde bediening te verrichten, maar onder alle omstandigheden blijft u degene die in onze harten woning maakt, die ons zou leiden en in bijzonder ons zou doen opwassen in uw woord en in de waarheid en in kennis. We danken u dan dat we ons aan u mogen toevertrouwen. Dat we mogen beseffen dat u een werk doet weliswaar in het verborgene voor de uitwendige wereld, maar dat u niettemin een werk doet dat in de toekomst zal geopenbaard worden. En dat eenmaal ook wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid aan diezelfde wereld. Dat ook wij eenmaal zullen zien hoe sterk het en hoe groot, hoe krachtig het werk was dat u in ons deed. In ieder geval groter dan wij ons wellicht nu voorstellen. Maar we danken u, Vader, dat we daarin onderweg zijn naar die heerlijkheid die wij straks ook met eigen ogen ook in de meest letterlijke zin zullen aanschouwen. We danken u ook dat we hier vandaag mochten zijn, dat u ons de gelegenheid geeft om bij elkaar te komen, om uw woord te openen en ons te laten onderwijzen, zelfs door de woorden van deze oude profeten. Opdat we veranderd zouden worden naar uw beeld. Opdat uw woord en daarmee uw leven in onze harten zou wonen. Opdat u zelf in ons gestalte zou krijgen. En opdat we alsnog en werkelijk beelddragers van u zouden zijn. Wij bidden u dan, op grond van datzelfde woord, wees u ons nabij. Als de profeet en priester van het nieuwe verband, wees u ons nabij met uw kracht en met uw genade om Christus wil. Amen.